In Efeze 6 waren we bij wat bekend staat als de geestelijke wapenrusting, waarbij wij een opsomming vinden van zekere aspecten daarvan. En vorige keer hadden we het dan over het zwaard des geestes, het welk is Gods woord. Dat is nog steeds trouwens vers 17 van Efeze hoofdstuk 6. En het zwaard des geestes is dus het geestelijk zwaard. Dat lijkt me duidelijk. En het heet Gods woord. Overigens, voor woord is hier niet de vertaling van logos, maar van rema. En het verschil, dat is dat logos is nogal een abstract begrip. Woord als zodanig. Maar rema, dat zijn in de praktijk, of dat is, want het is nog steeds enkelvoud, dat is het gesprokene. Dat wil zeggen, dan gaat het meer om de inhoud. Bij logos gaat het om het idee van iets. Trouwens, logos wordt ook vertaald met idee. Lang niet altijd hoor. Maar als je het zou nakijken in een fatsoenlijk woordenboek. Of je dat op internet vindt. Ik heb geen idee. Als je dat nakijkt in een fatsoenlijk woordenboek, dan staat er voor logos natuurlijk dat het vertaald wordt met woord, maar ook voor met formule, gedachte, idee, desnoods een plan, een concept. Soms denk ik, het is eigenlijk alles wat de Bijbel ook omvat onder het cijfer, het getal 3. Er gaat iets komen, het wordt beloofd, maar het is er nog niet. Dat is logos. Dat is de gedachte, het plan, de tekening, het ontwerp van iets. Dat is logos. En dat begrip wordt gebruikt in de bekende Johannes 1 natuurlijk. In het begin was het woord. En het woord was bij God. En het woord was God. Enzovoorts. Dan is het meteen ook logisch om nu even te verklaren. Want we hebben het over logos. Het is ook logisch om nu even te verklaren dat als het daarna staat en het woord is vlees geworden, dan word je geacht te begrijpen dat het idee, het plan, wat beloofd was, dat valt allemaal onder logos, dat gestalte heeft gekregen. Is gematerialiseerd. Alleen ja, wij zien het woord vlees, we laten het vlees staan en we hebben de tekst dringend nodig omdat het zo weer kerst is, ja. Sorry. We hebben het dringend nodig. Want u weet dat de kerst, dat is in het algemeen hoe moet je dat nou netjes zeggen als het echt tegen kerst loopt? Ik wilde zeggen dat het ontaard is in het grootste christelijke feest. Het meest bekende feest. Dat was niet altijd zo natuurlijk. Sterker nog, het bestond ooit helemaal niet. Toen maakte men zich in christendom zorgen over de viering van Pasen. En wanneer dat eigenlijk gebeuren moest. En men had nogal wat theorieën over hoe je dat moest berekenen. Wanneer het eigenlijk Pasen moest zijn op de kalender. Nou is dat ook niks nieuws, want dat probleem bestond ook daarvoor al. Want het komt rechtstreeks overeen met hoe bereken je wanneer het nieuwe jaar begint. Het nieuwe zonnejaar. Nou, je moet bijhouden de tijden tussen zonsopgang en zonsondergang. En als dat gelijk is, dan heet het de voorjaarsevening. Evening. Wat dacht hij van het woord avond? Evening, evening in het Engels. De voorjaarsevening, dan zijn in het voorjaar dag en nacht gelijk van lengte. En dat is dan het begin van het voorjaar. En tegelijkertijd is dat het begin van het nieuwe jaar. En dat is ongeveer eind maart. Dus dan krijg je april is dan de eerste maand of zo. April, mei, juni, juli, augustus, september. Ik zit precies verkeerd. Februari was de eerste maand. Dus maar goed, laat me zitten. En dan kom je precies uit bij september de 7e, oktober de 8e, november, de noon, de negende, december, van deka, de tiende, enzovoorts. Dat was vroeger zo. Maar u weet wat ze getopt hebben. Ze hebben het voorjaar laten beginnen op een andere datum. Ze hebben in de Bild uitgevonden dat de winter nu ook al begonnen is, terwijl het nog helemaal geen 21 december is. Ze knoeien er wat mee om, met tijdrekening. Maar men had in het verleden natuurlijk toch echt het probleem, als je een jaar wil indelen, dan ga je bepalen dat bijvoorbeeld in maand nummer zoveel is de oogsttijd. Dat heet dan ook de oogstmaand. Maar als je niet kunt bepalen waar het jaar begint, dan verschuift dat in de loop der tijd. Want een jaar duurt nu eenmaal niet 360 dagen. En ook niet 365 dagen. Het verschuift dus. Dus dan op een gegeven moment is de oogstmaand de tijd waarin je zaaien moet enzovoorts. En ze hebben ons verteld dat dat de oorsprong is van al die megalomanen. Althans van sommige, nou ja, van vele megalithische, megalomaan zijn ze ook, maar megalithische bouwwerken. Want die zijn bedoeld als astronomie, dat voor de astronomie, om te bepalen wanneer het voorjaar begint enzovoorts. Ik vind het wel leuk, dit soort dingen. Ik denk ook dat het wel klopt. Alleen ja, er zit nog wel wat meer aan vast dan dat alleen. Maar dat hoef ik nou niet uit te leggen, toch? Maar ja, dat is dus het probleem. Maar met Pasen, ze hebben lange tijd problemen gehad. Met name tussen de Oosters-Orthodoxe kerk. Dat wil zeggen de kerk van Oost-Europa. Zeg maar de Russische of de Griekse, dat maakt me niet uit. En de Westerse kerk, dat is dan de Roomse kerk. En dan had je los daarvan had je ook nog de Anglicaanse kerk. En die deed het weer anders. En tot vandaag komen er altijd, als het bijna weer paas is, komen er artikelen in de kranten enzovoort. Hoe dat nou kan dat het ons christelijke Pasen niet gelijk valt met het Joodse Pasen. He? En dan zegt nooit eens een keer iemand, ik controleer het altijd. Ik vind het stom vervelend, maar langzamerhand, ja, heb je op mijn leeftijd, dat is het stom vervelend. Maar dan kijk altijd nog even of er niet iemand een keer zegt dat wij eigenlijk helemaal niet Pasen vieren. Wij vieren de eerstelingengarf. Op de eerste dag der week. Nou ja, op de eerste dag der week na het begin van het feest van Pasen. Heb je dat nog? Want Pasen valt op vaste data, dat is bij de Joden ook zo. Dat wil zeggen, dat is in de Joodse kalender zo, in de Bijbel ook. Pasen, het feest van Pasen is van 15 tot 21, tot en met 21. En Pesach, het offeren of het eten van het paaslam, gaat eraan vooraf. Gaat aan het feest vooraf. Wordt dikwijls niet gezien, maar ja. Maar 15 tot en met 21. En in die zeven dagen van het feest van Pascha, bijgenaamd ongezuurde broden, zit ergens een eerste dag der week. Want het valt op een vaste datum, dus op een verschillende dag van de week. Die heb je toch, hè? Ja. Dat hoef ik niet uit te leggen, hè? Dus in die week zit ergens een eerste dag der week. En die vieren wij, want dat was de dag van de opstanding. En dat is dan ook weer de dag van het bewegen van de eerstelingengarf voor het aangezicht des Heren. Wat is een garf? En de Joden vieren het op een vaste datum. En wij christenen niet, wij vieren het op een eerste dag der week. Daarna, officieel, dan heb je nog de afwijking dat de Joodse kalender af en toe een complete schrikkelmaand invult. Omdat die uitgaan van een maankalender, dan moeten ze veel meer schuiven. Dus soms zitten we ook niet eens in dezelfde week. We hebben een andere kalender.
Wat is een garf?
Hè?
Wat is een garf?
Een garf is een schoof. En garven, ja, de losse aren, hoe heet dat? Losse aren heet dat, ja. Worden bij elkaar gebonden en dan heb je of een schoof of een garven, dat is ook goed, ja. En die werd dan bewogen, levend gemaakt. Bewogen voor het aangezicht des Heren. In de praktijk was dat ooit in verband met de Heer Jezus, want dat kun je uitrekenen op de 17e van de eerste maand. Dat is opmerkelijk omdat we nogal eens een 17e van die maand in de Bijbel tegenkomen. En volgens de Joden was dat trouwens ook de datum van de schepping van Adam. Ja, je kunt het tegendeel ook niet bewijzen, dus laat maar zitten. Maar ze hadden er wel reden toe om dat te bedenken. Want het is een datum die in de Bijbel herhaald wordt. Het is de datum van de ark op de Ararat. Het is de, van Noach. Het is de datum van de doortocht door de Schelfzee. Even langzaam praten. Het is de datum van het hangen van Haman in de geschiedenis van Esther. Daar moet je lang naar zoeken voordat je dat, je dat vindt. Dan moet je heel, in hoofdstuk 1 beginnen. En dan, maar het klopt wel, het is zo. Het is de 17e van de eerste maand. Het is ook de dag van de opstanding van de Heer Jezus Christus. Ik zal er wel hier en daar in overgeslagen hebben, maar het was ook maar uit het hoofd. En we waren aardig aan het verdwalen natuurlijk. Want wat ik wil, want er komt dat het bijna kerstfeest is. Maar Pasen was altijd het grote feest. Langzamerhand is het vervangen door kerst met een noodlottig bijverschijnsel. Want maar nou denkt men dat het nieuwe verbond, het nieuwe testament enzovoort, en de komst van de Messias plaatsvond bij de geboorte van de Heer Jezus in Bethlehem. En dat is niet waar, want Jezus, de geboren zoon van David, om zo te zeggen, die werd pas de Messias bij zijn opstanding. Dat is Pasen. Toen werd hij door God gesteld tot Here en tot Christus. Als u nou zegt, dan was hij daarvoor toch ook, dan moet ik u zeggen, nou, sinds kerst niet meer juist. En Christus was hij sowieso niet daarvoor, hè. De Messias, dat is iets wat van het Oude Testament voor de toekomst beloofd wordt. En de Heer Jezus werd dat in zijn opstanding. Grijpt nog verder terug. Maar ja, dat is nog meer omstreden, ben ik bang. Dat is dat toen God zei, laat ons Adam maken naar ons beeld en gelijkenis. Was dat een drie, om zo te zeggen. Maar het is pas vlees geworden, dat wil zeggen vervuld geworden, die belofte. In de opstanding van de Heer Jezus Christus, van wie triomfantelijk geleerd wordt in het Nieuwe Testament op meerdere schriftplaatsen, dat hij is het beeld Gods. En ik roep altijd meteen erachteraan, doet nu dus ook maar, dat dat helemaal niks betekent als u denkt dat alle mensen beeld Gods zijn. Dan betekent het toch niks. Dan heeft het toch geen onderscheidende inhoud. Toch? Dan kun je net zo goed zeggen, hij is mens. Maar wat voor zin heeft dat om te zeggen over de opgestane? Dan was hij daarvoor ook al. Nee, hij is beeld Gods. Nou ja. En er staat er niet voor niks zo triomfantelijk. Hè? Hij is het afschijnsel van Gods heerlijkheid, het uitgedrukte beeld van Gods wezen. In hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk. Kortom, Christus die het beeld Gods is. En zo verder. Dan citeer ik een stuk of vier uit het hoofd nu. Maar dat gaat allemaal over de opgewekte en niet over degene die in Bethlehem geboren werd. Nou ja, met terugwerkende kracht. Dat wil zeggen, hij die in Bethlehem geboren werd, is geworden tot Heer en Christus. En geworden is te slap uitgedrukt. Want hij is als zodanig gesteld, zei Petrus. Omdat het zo weer Pinkster is natuurlijk. Want het was Handelingen 2 waar dat staat. Die hebben u toch hopelijk. Nou, dit was een lange omweg. Dat heb je met die feestdagen. We zijn er straks weer voor maanden af. Maar vooruit maar. Maar wat ik probeerde te zeggen is eigenlijk dit. Het kerst mag dan zo heten. Kerst. Christ. Het is het kerstfeest. Het is het Christusfeest. Hè? Ja, waar Christus ingang gevonden heeft, werd men gekerstend. Christend, zeggen de Engelsen. Ik vind het wel een mooie term. Zo. Nou ja. Het punt is, dat mag dan een groot feest geworden zijn. In de Bijbel wordt de geboorte van de Heer Jezus nota bene. Is dat Italiaans? Nota bene? God wel, hè? Latijn, oké. Okay. Wordt nota, lettergoed op betekent dat, hè? Neem er goed noten van. Daar vind je maar bij twee van de vier evangelisten. Wat toch wel wat weinig is. Als ik het zo eens mag zeggen. Niet dat ik me ermee mag bemoeien wie het allemaal melden moet. Maar je vindt het alleen maar bij Matthäus en bij Lucas. Marcus slaat het gewoon over. En Johannes ook. Alleen men heeft het bij Johannes erin gelegd. En dan kom ik weer bij het onderwerp terug. Men heeft het bij Johannes erin gelegd. In de woorden van Johannes 1. In de beginnen was het woord. En dan leest men alsof er staat. Vaak zelfs zonder commentaar. Vreemd genoeg. Zonder het uit te leggen. Dan leest men alsof er staat. In de beginnen was de zoon. En de zoon was bij God. En de zoon was God. De zoon was in de beginnen bij God. Enzovoort. En men heeft die woorden zo nodig. Punt 1. Voor de zogeheten leer van de drie-eenheid. En punt 2. Dan heeft men nog een woord voor kerst. Want vers 14 kun je. Probeer het maar eens. Vers 14 kun je. Zinnetje voor zinnetje, het zijn meerdere zinnen. Kun je zinnetje voor zinnetje lezen achter vers 1. Heb je dat wel eens gezien, hoe dat in elkaar steekt? Je had het niet achter Johannes gezocht. Maar goed, dan wordt het iets als... In de beginnen was het woord en het woord is vlees geworden. En het woord was bij God en het heeft onder ons gewoond... En het woord was God en we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd als des enige geborene van de Vader. Vol van genade en waarheid. Zie je wat ik nou gedaan heb? Drie zinnetjes uit vers 1 doorlezen naar drie zinnetjes in vers 14. Dat hoef je zo niet te doen. Je kunt het ook gewoon lezen. In de beginnen was het woord en het woord was bij God. En het woord was God en dit was in de beginnen bij God. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Enzovoorts. Gewoon die twee versen achter elkaar. Dat zou je ook moeten doen, want vers 2 tot en met... 13 is een parenthese. En die parenthese gaat in op de betekenis van het begrip woord. Alleen merkwaardigerwijze is dat in gangbare theologie volkomen aan de kant geschoven. Omdat men onder woord wil verstaan de zoon. In het begin was de zoon. En dan mist men het hele stuk ertussenin. Want dat stuk ertussenin gaat over woord. Het betekent namelijk, vers 1 en 2, betekenen namelijk dat God van den beginnen gesproken heeft. Beter nog fundamenteler, dat God van den beginnen een plan gehad heeft. Logos namelijk, een tekening, een ontwerp, een idee enzovoorts. En vervolgens zeggen vers 3 en wat er verder volgt, dat dat ook bekendgemaakt is aan de mens en uitgewerkt heeft. Dat wil zeggen, door dat woord zijn alle dingen gemaakt en zonder het zelf is geen ding gemaakt dat gemaakt is. En in dat woord was het leven en het leven was het licht der mensen. Paulus zegt dan, al wat openbaar maakt is licht. In Efeze 5. Want dat hebben we besproken natuurlijk. Toch man? En het licht schijnt in de duisternis. Impliciet in een duistere wereld. En de duisternis heeft hetzelfde niet gegrepen. Er staat begrepen. Maar een keer die B, die keer ik om. Die staat op zijn kop. Hè. Het is gewoon het volgende deel wordt van grijpen. Heeft de duisternis heeft hetzelfde niet gegrepen. En er was een mens van God gezonden, wiens naam was Johannes, van zijn achternaam de doper. Deze kwam tot getuigenis om van het licht te getuigen, van het woord namelijk, toch? Want het woord was licht. Kortom, wat besproken wordt, is dat van God van de beginnen gesproken heeft, zoals het later staat ergens in de evangelie. Profetie en de profeten waren tot op Johannes. Tot op Johannes te dopen. Maar ieder pleegt geweld op hetzelfde, zei de heer erachteraan. Dat wil zeggen, mensen willen er niet mee te maken hebben, schuiven het af, draaien het weg, spreken het tegen, enzovoort. Dat is de oud-testamentische tijd. Zie? Maar niettemin, en dat is vers 14, het woord is vlees geworden. Dat betekent dat wat God in gedachten had en ook inderdaad gesproken heeft overigens, dat is gematerialiseerd. Het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. En dan in een tussenhaakje staat er dan, omdat het weer een tussenzin is. Wij hebben zijn heerlijkheid als God en heerlijkheid als dus enige geborene van de Vader. Want God heeft van de begin gesproken over zijn zoon. Dat wil zeggen over de Messias, over het zaad der vrouw dat het zaad van de slang de kop zou vermozzelen. Over een mens naar Gods beeld en gelijkenis, over wat u maar wil. Daarna krijg je natuurlijk over iemand zoals Noach, dan wel het zaad van Abraham, dan wel het zaad van David, dan wel een hoge priester naar de ordening van Melchizedek, dan wel uitstorting van de Heilige Geest. Maar zoveel beloften Gods als er zijn, zei Paulus, zijn in Christus ja en zijn in Christus amen. Dus daar gaat het over. Zie? En ik heb je vast ooit wel eens uitgelegd dat die uitdrukking vlees worden weliswaar door ons gelezen wordt als geboren worden, in het vlees komen, namelijk geboren worden, maar dat het niet de betekenis is van de uitdrukking, want vlees worden in het Hebreeuws is bazar of bezer. Gooi ze lekker door elkaar, kijk het ook nooit naar. Maakt ook niks uit, je schrijft toch hetzelfde, de drie medeklinkers, bazar. Maar bazar is het woord voor evangelie. Daar is het ook mee vertaald, naar het Grieks toe, in het Oude Testament. Vlees worden. Het woord voor vlees wordt vertaald met goede boodschap, in de Statenvertaling. Wordt vertaald met goede boodschap. Of als het over een persoon gaat, over iemand, dan is het een verkondiger van goede boodschap. Verkondigen van goede boodschap worden met vier woorden vertaald in Jesaja 40. Er staan maar drie letters. Bazar, bezer. Wij kunnen het ook korter, dan wordt het via het Grieks naar het Nederlands wordt het gewoon evangelist. Want dat staat er dan. En hoe kan dat? Zijn dat twee betekenissen van één woord? Vlees en een boodschap, of een goede boodschap? En het antwoord is nee, het is één en hetzelfde begrip. Want die goede boodschap betekent dat iets dat beloofd was, vlees is geworden, gematerialiseerd is geworden. Dat is het. En het Nieuwe Testament zegt dat ook. Want daar lees je in Romeinen 1, vers 1... of vers 2, weet ik het, dat Paulus is afgezonden tot het evangelie. En dan staat erachter het welk hij tevoren beloofd had. En dat maakt het dubbel. Want evangelie per definitie is tevoren beloofd. Het is de verkondiging van iets dat tevoren beloofd was, of wat men had kunnen zien aankomen, waar het wachten op was. En de bezer of goede boodschap is dus niet zomaar een goede boodschap. Het betekent de boodschap dat wat komen zou is gematerialiseerd. Is vlees geworden. Zo zeggen we dat in het Nederlands ook. Het is vlees geworden. Het is uitgekristalliseerd of hoe dat maar heet mag. Moeilijker is het niet. Maar men heeft er een theorie aan opgehangen, omdat men het nodig had, dit schriftgedeelte, zoals gezegd, voor de leer van de drie-eenheid. Dan leest men voor woord zoon, dat doet men ook met 1 Johannes 3. Of is het 1 Johannes 5? Drie zijn er die getuigen. Dat was natuurlijk weer het water en de geest, enzovoort, en het bloed. Of zoiets. Maar ja, er komt ook de begrip woord voorbij. En dat wordt dan ook gelezen alsof het gaat over de Heer zelf. En dan zegt iemand, maar hij is toch het woord? En dat staat toch in de Bijbel? Dan is mijn eerste vraag altijd, waar staat dat dan? Ja, het staat er wel, hoor. Ja, het staat in Openbaring, ja. In Openbaring. Maar dan zoeken ze het nooit. Trouwens ook Johannes, overigens. Maar het staat in Openbaring. Wiens naam is het woord Gods, staat er dan. Die ruiter op zijn wit paard. Niet uit hoofdstuk 6, maar was het hoofdstuk 19? Geloof het wel. Nou ja. Ja, dat is wel zo, maar je moet er wel de betekenis van kennen. Wat het betekent is dat God altijd gesproken heeft in alles wat hij deed. Ook in de beelden die we in de Bijbel krijgen. Het gaat altijd op een of andere wijze over de Heer Jezus Christus, over de Messias. En vandaar, als alle beloften Gods in hem ja en amen zijn, dan kun je zeggen, hij is als het ware het woord. Ja, dat is goed Nederlands, dat is... En ik moet ook zeggen dat het dan literair verantwoord is. Maar er zijn mensen die alleen de Bijbel hanteren omdat die literair verantwoord is, toch? Die denken dat alle Bijbelschrijvers dichters zijn enzovoorts. Er is wat voor te zeggen, maar toch maar. Maar deze verse, ik zou ze nooit gebruiken als... van toepassing op de geboorte van de Heer Jezus. De uitdrukking, het woord is vlees geworden, gaat trouwens niet over zijn geboorte, maar over zijn opstanding. Want daar verscheen hij die de vervulling is van Gods beloften. En als één Johannes, en twee Johannes trouwens, spreekt over dat de Christus in het vlees gekomen is, betekent nog steeds precies hetzelfde. Namelijk dat dat Jezus als Christus de vervuller is van Gods beloften. En moeilijker is het niet. De prediking, let maar op, de prediking is altijd de opstanding van Christus, niet de geboorte. Komt niet voor. Er wordt naar verwezen, er wordt wat verteld, omdat het van doen heeft met zijn afkomst. Omdat die bepalend zijn voor zijn rechten. De rechten als zoon van David en natuurlijk als zoon des mensen. Daar heeft het mee te maken. Plus het wordt vermeld omdat bij die gelegenheid enige tekenen gezien werden. Dan wel plaatsvonden. Maar die zijn dan weer als tekenen uitbeeldingen van zijn verheerlijking. Dat wil zeggen van zijn opstanding. Hebben jullie dat nog? Ja, iets als de wijzen uit het oosten en de herdertjes in de velden. Dat vroeg ze maar heet ook alweer herdertjes. Het zal een Nederlandse tekst zijn, hè? Alles met verkleinwoorden. Nou ja, toe maar. Wat deden ze dan? Zij dronken een kopje thee. Nou ja, herdertjes lagen bij nachten. Alsof het onbenullige wezens waren enzovoort. Arme schaapjes. Nou ja, doe maar. Maar die herders in de velden en het leger van hemelse heerlijks prijzen nog altijd zeggen, de Heer is zijn God. Enzovoort, het zijn allemaal tekenen natuurlijk. En dat die gelegd wat in de kribben en dat geen plaats was in de herberg. En dat het in Bethlehem moest gebeuren en niet in Jeruzalem of Nazareth. Dat speelt allemaal een rol. Dat zijn allemaal tekenen. En daarna ook het vervolg dat hij niet in Judea moest wonen, maar in Galilea, der heidenen enzovoort. Dat zijn allemaal tekenen en daarom worden die dingen verteld. Maar de prediking is niet de prediking van zijn geboorte, daar kan je ook rustig overslaan. Nee, ik bedoel, als het de prediking is van zijn opstanding uit de dood, dan impliceert dat hij ooit ergens geboren werd en het impliceert ook dat hij eerst gestorven is. Maar de opstanding is wat gepredikt wordt. Kijk het maar na. Begin maar te lezen dan in Handelingen. Mag dan Pinksteren geweest zijn in Handelingen 2, maar de toespraak ging over Pasen, hoor. Echt wel. En een heel klein beetje over Hemelvaarsdag. Maar in het algemeen, over Pasen, zeker wel. Maar God heeft hem opgewekt. Gij hebt hem gekruist, maar En Peter zegt, die en de man gods die tekenen gedaan heeft, gelijk gij alle weet, enzovoorts. Het is onder u geschied. Dat is niet onderdeel van de prediking. De prediking is, maar God heeft hem opgewekt. Wie? Nou, God heeft hem opgewekt die gij gekruist hebt. Dat was de prediking. En niet alleen in Handelingen 2, maar ook in Handelingen 17, waar wij dan een lange toespraak hebben van de apostel Paulus. Het volstrekt dezelfde implicatie. En zo is het nu nog. De prediking is niet dat hij voor ons gestorven is. De prediking is dat hij is opgestaan nadat hij de reinigmaking onze zonden in zichzelf teweeg gebracht heeft. Hebben jullie dat nog? Ja. God heeft hem gesteld tot Heer en tot Christus. Maar hier in Johannes 1, langzamerhand terugkerend naar Efeze namelijk, hier in Johannes 1 vinden we dat begrip logos overeenkomend met het Hebreeuwse dabar. En met dezelfde betekenis, volstrekt dezelfde betekenis. Namelijk een idee, een gedachte, een ontwerp, een plan, een... In alles implicerend een belofte. En in de getalsymboliek valt het onder het getal 3. Als God wat belooft, dan wordt het gekenmerkt door een 3. En als het vervuld wordt, dan wordt het een 4. En vandaar dat 3 en 4 in de Bijbel bij elkaar horen en soms in elkaar geschoven worden enzovoorts. Dat is trouwens niet maar alleen Bijbels hoor. Want je kan het ook nog navragen bij Pythagoras. Maar ja, dat mag ik je niet vertellen natuurlijk. Ja, u denkt dat dat een wiskundige was. Ja, dat was ook zo. Maar hij was minstens zo sterk bekend als filosoof. En met name vanwege dat hij van alles zag in getalsverhoudingen enzovoorts. En voor een deel is dat inderdaad Bijbels, dat wil zeggen, daar komt het mee overeen. Ja, zeker wel. Maar het zijn ook natuurlijke begrippen. Dingen beginnen met een 3 en daarna wordt het pas een 4. En de 4 is tijdelijk, gaat voorbij. Dus in het begin was het woord, dat is 3. Daaruit komt het een en ander voort. Dat is 4, maar de 4 gaat voorbij. God doet in derde instantie doet hij beloften aan Abraham. Dan komt de eerste 4, die komt daaruit voort. Maar dan ben je bij Mozes en de wet en dat soort dingen. En dat gaat dan weer voorbij. En dan ontwikkelt de 3 zich tot een 5. De 4 passerend. Als ik een schoolbord had, zou ik het laten zien hoe een 3 en 5 wordt. Zowel in onze cijfers, die zijn per slot van rekening ook Semitisch. Zijn Arabisch, onze cijfers. Zowel als in de Hebreeuwse cijfers. Want de 3, de 5 en de 8 volgt daarop. Liggen in elkaars verlengde. Ja? Nou ja, dan ben ik wel ver uit mijn onderwerp. Dus dan ga ik terug naar Efeze 6, vers 17... Het woord Gods, in dit geval staat daar niet logos. Dus ik heb nu een half uur gesproken over wat er niet staat. Hier staat rema. En rema is makkelijker op te vatten als woorden. Zo staat het er niet. Maar het gaat om het praktische woord, dat wat gesproken is. En dat is natuurlijk de Bijbel. Dat is maar niet abstract, maar dat is concreter. Het geestelijk zwaard. Ik heb hier vorige keer gelezen dat het onderscheid maakt tussen ziel en geest. Dat meen ik mij te herinneren uit Hebreeën hoofdstuk 4. Dat klopt, maar dan moet je wel weten, moet je het verschil kennen tussen geest en ziel om dat te begrijpen. Geest is het denken. Ook in hoge mate het objectieve denken. En de ziel is gewoon het praktische leven. En een van de problemen van de mens, volgens de Bijbel, volgens Paulus, maar ook in de filosofie en in de antropologie en de menskunde, wat het maar is, is dit verschijnsel, dat de mens wel van goede wil kan zijn, maar de geest is wel gewillig, maar het vlees, en dat is de ziel, dat is de wandel, dat is zwak. Heb ik in het vorige keer gezegd, dat onder het begrip ziel wel degelijk ook het lichaam vervat wordt. En dat een lijk in de Bijbel aangeduid wordt als een dode ziel. Maar wandel zonder lichaam kan niet. Bij het wandelen heb je toch ledematen nodig enzovoort. De ziel is gewoon de levende mens. Adam werd een levende ziel enzovoort. Maar het probleem is wat Paulus verwoordt in Romeinen 7. Oh, ik weet het. Hij zegt het nadat hij wedergeboren is, om zo te zeggen. Hij zegt, het goede dat ik doen wil, doe ik niet. Maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. De conclusie is, ik ellendig mens. Maar ja, dat is de tegenstelling. In hoeverre kunnen wij onze levens leven in overeenstemming met onze beginselen en onze hoge idealen. En ik moet u zeggen, dat gaat ons niet lukken. Dat is omdat we zwak, ziek en misselijk zijn. Per slot, het woord voor mens betekent dat ook. Anash. Anash wordt vertaald met ziek. Ons woord sterveling komt het beste daarmee overheen, denk ik. Dat wil zeggen, dat belemmert ons in onze vrijheid, in onze keuzevrijheid. En dan hebben we altijd nog onze schoonfamilie. En natuurlijk de fiscus. Heb ik nou voldoende gezegd? Of onze hormonen. Ik wil niet te dichtbij komen. Maar toch. Ja, dan gaat er wat mis. En we waren wel van goede wil. Maar nood breekt wet en al dat soort dingen meer. En voor ik het wist. Jammer dan. Enzovoort. Excuses. En als u wil weten hoe dat werkt, dan kijkt u even naar Den Haag. Wat er zo elke dag nu in Den Haag gebeurt. Mensen beloven je van alles, hebben goede bedoelingen. Ik twijfel niet aan goede bedoelingen, maar de wijze waarop ze dat dan toepassen, daar krijgen anderen dan de schuld van natuurlijk. Maar het is een gedoe met de mens. En het een is geest en het andere is ziel. Dat is het praktische leven. En waar een mens dus gefrustreerd van raakt, is dat hij in de praktijk niet kan beantwoorden aan zijn eigen idealen die hij zich gesteld had, of aan de dingen die hij zichzelf beloofd had, enzovoort. Daar zou je gefrustreerd van raken of gek van worden. En volgens sommigen word je daar ook ziek van. Is het slecht voor je lichamelijke gezondheid. En anders wel voor je mentale gezondheid. Het leven is vol van teleurstellingen dan en al dat soort dingen. Ik voel me niet geroepen om dat allemaal uit te leggen. Daar is het boek Job voor, zuster. Ja. Dus ga ik niet bespreken. Nee. Maar zo is het nou eenmaal. Maar de Bijbel maakt er onderscheid tussen. En God ook. Dat wil zeggen, de mens ziet aan wat voor ogen is, zei de Heer zelf, geloof ik, tegen Samuel. Toen hij die David, de jongste van het hele spul, het nakomertje, om zo te zeggen, tot koning moest salven. De mens ziet aan wat voor ogen is, maar God ziet het hart aan. De Heer ziet het hart aan. Dat zijn twee verschillende dingen. En dat de mens een zondaar is en zich niet aan de wet Gods kan onderwerpen, en dat hij ook niet kan, zei Paulus, dat is één ding. Maar het andere ding is dat de mens wel kan geloven in wat God gesproken heeft. Ondanks zijn hormonen en dat soort dingen meer. Dat zijn dingen die bestaan gewoon los van elkaar. Ik weet wel dat de prediking is die die twee met elkaar verbindt. Zodat als het wat fout gaat in je leven, krijg je grote gewetensproblemen enzovoort. En dan denk je dat je niet beantwoordt aan Gods idealen. Maar dat is een ander verhaal hoor. Dat klopt niet. God verwacht van ons niet anders dan dat wij vertrouwen op zijn woord en op zijn beloften. Dat is het dan. En dat er dan in onze levens naar onze ideeën van alles misgaat. Of soms iets misgaat. En niet alles, maar dan, ja. Daar moeten wij mee leren leven. Dat is goed om ons nederig te houden. Want nederigen geeft God genade, staat er. En beter kan ik het niet zeggen. Fundamenteler ook niet. Dit is hoe het menselijk leven in elkaar zit. En dat geldt dus eigenlijk voor gelovigen, zowel als ongelovigen. Alleen wij leren uit de Bijbel dat God van ons niet verwacht dat wij de wet kunnen houden of iets dergelijks. En zelfs niet dat wij het proberen. God verwacht dat wij geloven in zijn woord. En dat dat woord enige uitwerking heeft op onze levens. Ja, dat is inderdaad zo. Dat is ook daadwerkelijk de bedoeling. Maar de bedoeling is niet om de zonde te bestrijden of zo. De bedoeling is om ons bekwaam te maken voor het doel dat God zich met ons gesteld heeft. Dat wil zeggen om ons te maken tot zonen, tot erfgenamen. En het staat niet voor niks in de Bijbel dat wij voor dat doel dan toch verlost moeten worden van dit lichaam. En dat gebeurt uiteraard niet zolang wij hier zijn. Dat is 1 Korinthe 15. Waar staat van dit vergankelijke erft de onvergankelijkheid niet. En de sterfelijke erft de onsterfelijkheid niet. En daarom moet dit sterfelijke, moet onsterfelijkheid aandoen, moet vervangen worden. En dan heeft hij het over de opname van de gemeente. In ons geval uiteraard. Wij zullen niet alle ontslapen, maar we zullen wel veranderd worden om te kunnen erven. En als ik daar dan op door moet gaan, wel nu, het is voor de meeste gelovigen volstrekt onbekend dat wij die wedergeboren zijn ook nog, los daarvan, als vervolg daarop, eventueel iets zouden erven. Dat wil zeggen, loon zouden ontvangen of zoiets. Zie je? Omdat men voor zoverre erven of loon in de Bijbel staat, heeft men het weggeredeneerd naar onze wedergeboorte. Dat is onze wedergeboorte. Dan moet je het dus verdienen. Nee, het is niet zo. Nee. Maar nadat wij kinderen Gods geworden zijn, worden wij geacht God te dienen. En daar zullen we loon voor ontvangen. En het loon bestaat uit een erfenis. God heeft ons wedergeboren, zegt Petrus, tot een levende hoop, namelijk tot een onvergankelijke erfenis die voor ons bewaard wordt in de hemel. En daarin zijn wij onderweg. Maar van belang, van primair belang is geloof in het woord Gods. En als je dan zegt, ja, maar God verwacht toch ook iets van ons praktische leven. Zeg ik, ja, dat kan er wel zijn, maar voor zover dat er zou moeten zijn, komt dat voort of kan dat alleen maar voortkomen uit het ingeplante woord Gods. En als dat er niet is, dan komt er niks van terecht. Dan hou je over. Ijdelheid der ijdelheden, het is al ijdelheid en kwelling des geestes, enzovoorts. En dat is wat je dus ziet eigenlijk in alle religies, omdat je in alle religies dit terugvindt. Men meent door een levenswandel God aangenaam te zijn. Maar het grote verschil met ons is dat wij zijn God aangenaam wanneer wij onze oren tot hem neigen en onze harten voor hem openen. En dus zijn woord in ons laten planten. Want hij heeft nogal wat gezegd. En de bedoeling is dat wij dat tot ons nemen en ons eigen maken. En voor zover daar opdrachten in zitten, oké, dan heeft dat consequenties, ja, natuurlijk. Maar het moet daaruit voortkomen. En andersom gaat het niet. Ik heb iemand gekend die zei, ja, maar jullie zijn altijd maar met de Bijbel bezig. Maar wij doen tenminste iets. Maar wij doen tenminste iets. Net alsof het met de Bijbelwezen zijn niets doen is. Wij doen tenminste iets. Nou ja. Nee, de bedoeling is met de schrift bezig zijn en daaruit komt het een en ander voort. Dat is waarom onze kinderen volstoppen met voedsel. En dat ze dan gaan groeien enzovoort, hoef je juist niks aan te doen. Dat gaat dan vanzelf. Je moet alleen het goede voedsel erin steken, toch? Al of niet door de dokter aanbevolen of de diëtist, maar dat is het eigenlijk wel. Zie? Ik weet, dit is allemaal theorie. Dat is allemaal... Maar ja, dat is de basis van het geheel. En dat is voor ons ook zo. En wat de natuurlijke mens betreft, volgt hierop natuurlijk ook nog wat wij de opvoeding noemen. Dat is geestelijk voedsel, dat is onderwijs. Dat is toch ook woord. Van wie dan ook maar. Pythagoras hadden we al genoemd. Hè? Ja, oké. Okay. Nou ja, en dat soort luiden, het woord van die luiden, dat nemen we ook tot ons. Daar leren we van, dat vormt ons. En soms kunnen we er wat mee, soms niks. Maar het is nooit weg. En daar gaat het maar om, dat is met het woord van God ook. Dat heeft een uitwerking op ons denken. En dat maakt inderdaad onderscheid tussen ziel en geest. Tussen geestelijk leven en het leven van de natuurlijke mens in de praktijk. Het is niet hetzelfde. En die dingen kunnen ook niet hetzelfde zijn. Maar het hoeft ook niet. Want na die oude mens, de gebreken van die oude mens worden vanzelf gecompenseerd. Als we straks deze aardse tabernakel gebroken wordt en wij één gebouw hebben bij God. 2 Korinthe 5. Zie? Nou goed, dus dat is van belang, dat zwaard, het geestelijk zwaard, namelijk het woord van God. En je weet hoe het was toen de Heer Jezus verzocht werd. Het enige antwoord was, er staat geschreven. Zie? Met als uiteindelijk vervolg in Gethsemane. En dat was het eind van zijn aardse loopbaan vervolgens. Was het toch niet mijn wil, maar uw wil geschieden gekoppeld aan. Maar hiertoe ben ik in deze uren gekomen. Dat wil zeggen, dat is een verwijzing naar het woord van God. Uiteraard. Zie? En dat gaat onder alle omstandigheden door. Dan als laatste punt in deze opsomming vinden wij de vers 18, het gebed, waarvoor hier drie verschillende woorden gebruikt worden, min of meer. Namelijk met alle bidding en smeking, biddende, dat zijn dan toch drie woorden, te allen tijd in de geest en tot hetzelfde wakende voor het gebed, tot hetzelfde wakende met alle gedurigheid en smeking, daar heb je nog een woord, bidding, smeking, biddende, smeking. Voor al de heiligen en voor mij. En daarmee, met die uitdrukking voor mij, laat hij dit thema feitelijk los. Dat thema namelijk van de geestelijke wapenrusting. En beëindigt hij trouwens ook de brief. Daar komt het op neer. Maar vers 18 en 19 gaat dan over het gebed. Nou is het probleem van het gebed in de eerste plaats natuurlijk ons eigen probleem. Namelijk dat wij allen het verschijnsel kennen van het gebed. En tegelijkertijd weten wij dat van zo'n gebed in het algemeen weinig terechtkomt. Dat wil zeggen van het gebed wel. Maar of het verhoord wordt, want zo noemen wij dat dan. Dat is dan altijd nog maar de vraag. En wij willen graag weten hoe dat nou kan. En dat maakt het erg lastig, moet ik u zeggen. Omdat als ik erover moet spreken, dan kom ik terecht in de, nou ja, wat moet ik zeggen, in de ervaring, in de beleving van gelovigen. Waar nog bij komt dat het idee bestaat dat je pas een christen bent als je bidt. Je weet wel. Als je bidt voor het eten, ben je een christen. Als je niet bidt voor het eten, ben je blijkbaar geen christen. Ik heb die dingen nooit kunnen volgen, maar ben er wel eens mee geconfronteerd. Dat dan weer wel, maar dat zal ik u maar niet verder vertellen. Ik heb hier een lijstje van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 woorden die vertaald worden bij gelegenheid met bidden of iets dergelijks. Ja, en dat maakt het lastig. Dat wil zeggen, je kunt die dingen niet nazoeken. In het Nederlands ook al niet. In het Nederlands hebben we niet zoveel verschillende, maar we hebben ze natuurlijk wel. Hier had je het al, bidden, smeken of gewoon vragen. De discipelen baden hem en zeiden... Of iemand komt tot de Heer en zegt, meester, ik bid u dat gij... Enzovoorts. Bidden, vragen, verzoeken, weet ik het. En in het Grieks hebben we er ook nogal veel. Hebreeuws weet ik eigenlijk niet uit mijn hoofd. Maar het is allemaal verschillend. Sommige van die woorden betekenen eigenlijk in essentie en althans etymologisch, dat wil zeggen van oorsprong, eigenlijk niks anders dan hardop spreken. Ik vind dat eigenlijk niet een goede definitie, maar men geeft dat, staat in de boeken. Het betekent eigenlijk hardop spreken. Maar men gaat voorbij aan dat onder hardop spreken dan toch verstaan wordt, begrepen wordt, dat iemand anders het hoort en dat het op iemand anders gericht is. Dus dan moet je eigenlijk zeggen, tot iemand spreken. Hardop. Dan is er sprake van communicatie. Of althans een poging daartoe. Ook dat is maar de vraag wat je onder communicatie verstaat. Maar te zeggen dat het betekent hardop spreken, ja, oké. Maar dan moet je wel uitleggen dat dat niet maar hardop spreken is terwijl er niemand bij is. Het is hardop spreken terwijl er wel iemand bij is en dat is ook de bedoeling. Het is communicatie in het algemeen. Het is ook niet noodzakelijk altijd wat vragen. Dat weten wij ook. Want als het uitgelegd gaat worden, dat moet ik nou dus eigenlijk doen, dan komt er altijd wel, we hebben twee soorten gebed. We hebben het zogenaamde vragende gebed. Daar komt waarschijnlijk het meeste voor. Vooral rond Sinterklaas natuurlijk. Maar deze dagen dus. Hè. En dan heb je nog dit was vragende gebed. En dan heb je nog het, ja, we noemen dat aanbiddend gebed. Het andere is waarschijnlijk afbidden. Maar ik geloof niet dat men dat woord veel gebruikt. Het wordt wel gebruikt hoor. Het is een beetje oud-Nederlands eigenlijk. Uit recente literatuur ken ik het niet. Afbidden. Wij bidden een zegen af. Of zoiets. Want je hebt afbidden en aanbidden. Heb je dat? In de Bijbel is dat ook zo. En onder aanbidden verstaan we dan tegenwoordig met de Engelse term praise. Dat is een moderne uitdrukking geworden. Ja. Of dat zinnig is. Ja, maar de vraag is eigenlijk of gebed überhaupt zinnig is. Wat is het de zin van? Waarom zou je dat doen, eigenlijk? Als dan toch meestal een gebed niet verhoord wordt. En zeker als het gaat om dingen die we echt heel graag zouden verhoord willen zien. Ja, die komen gewoonlijk niet in aanmerking. Die wil de voetbalpool winnen, bijvoorbeeld. Wat voor velen van ons een wonder zou zijn. Omdat we niet eens deelnemen natuurlijk. Maar goed, dat zijn het. Ja, toch? Hebben we dat nog? Het komt tegenwoordig niet meer voor. Maar vroeger kreeg ik wel van die poststukken. En daar stond in gefeliciteerd. Je hebt wat gewonnen. En dan moest je ergens je prijs ophalen. Ik heb mensen gekend die enthousiast naar me toe kwamen. Ik heb een auto gewonnen. Maar ja. Ik geloof dat die acties er niet meer zijn. Of dat ze verboden zijn of zo. Want je had natuurlijk niks gewonnen. Want je moest je wel nog aanmelden op een bepaalde wijze. En vooral moest je wat kopen eerst, geloof ik. En, ik weet niet precies hoe dat ging. Maar ja. Maar goed. Maar je vraagt de heer, maar het wordt toch niet verhoord. Waarom dan niet? Nou ja, daar hebben we allerlei teksten bij die daar wat over te zeggen hebben. En ik ben altijd bang dat dat helemaal niks oplost. Kijk, natuurlijk, wij kennen een heleboel teksten waarin staat als je bidt dan, en ik zal het u geven enzovoort. Die kennen we, denk ik, mag ik aannemen. Hè? Maar minder bekend is in iets als Jacobus. Uitspraak in Jacobus 1 is het, geloof ik. Nee, het is niet Jacobus 1. Het is Jacobus 4. Het is Jacobus 4. Vers 2. Gij begeert. Dat is trouwens ook een woord dat opgevat wordt als bidden, vragen, begeren. Zo begint deze brief ook, hè. Indien iemand van uw wijsheid ontbreekt, dat hij die van God begeren. In vers 5 van hoofdstuk 1. En hier in hoofdstuk 4, vers 2. Gij begeert en hebt niet. Gij benijdt en ijvert naar dingen, ja. En kunt ze niet verkrijgen. Gij vecht en voert krijg. Doch gij hebt niet, in de zin van gij ontvangt niet, omdat gij niet bidt. En als je nou niks anders hebt dan deze tekst, dan moet je dus bidden. En dan krijg je dus wel, toch? Wat gaat verder? Omdat gij niet bidt. Daarna staat er, gij bidt, dus toch. En gij ontvangt niet, omdat gij kwalijk bidt. Dus de uitdrukking, omdat gij niet bidt, in vers 2, betekent eigenlijk, omdat gij niet goed bidt. Want dat is tegenovergestelde ongeveer van kwalijk, toch? Ja. Maar gij bidt en ontvangt niet, omdat gij kwalijk bidt. Wat is er zo kwalijk aan? Nou, opdat gij het in uw wellusten doorbrengen zoudt. Dat wil zeggen dat Jacobus hier verwijst naar gebeden die alleen tot doel hebben de bevrediging van de oude mens, van de natuurlijke mens. En u weet, de aan de natuurlijke mens mankeert nogal wat. En u kent het woord mankeren. Dan is er wat manco, hè? Als er wat mankeert. Dan is er iets niet. En wat wij missen, dat vragen wij dan, daar bidden wij dan voor. Maar waarom? Opdat wij dat in onze wellusten doorbrengen zouden. Dat is wat elders heet de bevrediging van het vlees. Tot verzadiging van het vlees, of hoe dat maar heten mag. Dus dat soort gebed valt sowieso al af. Mag je dat dan niet doen? Nou, er staat nergens dat het verboden is. Want er staat, laat al uw wensen, uw zorgen, hoe heet het ook alweer? Ik probeer het snel te vinden, maar dat lukt me weer niet. Dat is in Filippenzen 4 is dat. Daar staat in vers 6, wees in geen ding bezorgd, maar laat uw begeerte in alles door bidden en smeken. Op twee woorden dus. Wij bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. Het meest opmerkelijk is dat er hier niet achter staat. En dan zal hij het u geven of het manco aanvullen of iets dergelijks. Dan staat er, en de vrede Gods die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus. En of je gebed dan verhoord wordt. Nou, dat staat er niet bij, maar wel dat het je rust geeft. Toch? Dat is wat er staat. Ik ben dan ook van mening dat dat de eerste toepassing is, hoe moet je dat zeggen? Dat het de eerste functie is van het gebed. Want kijk, heb je Filippenzen nog voor u liggen? De vrede Gods die alle verstand te boven gaat, staat er in vers 7. Wat heeft dat verstand er nou weer mee te maken? Dat zal ik u zeggen. Zorg, bezorgdheid, komt dikwijls voort uit verstand. Ik bedoel, als je dom bent, als je geen verstand hebt. Zijn er zulke mensen hier vanavond? Vast niet. Maar stel nou dat je dom bent, zal ik maar zeggen, geen verstand. Dan heb je ook geen zorgen. Ik zeg altijd, mijn kat heeft geen verstand. Ik heb geen kat meer. Hij werd door de dood verhinderd te blijven. Maar, allebei trouwens. Maar toch maar. Maar die had geen verstand, maar die was ook nooit bezorgd. Echt niet. Waarom zou je ze zorgen? De meesten maken zich niet bezorgd. Die doen gewoon hun ding. En ik ben er zelf van overtuigd dat ze niet weten waarom ze de dingen doen. Er zit iets ingeprogrammeerd. Waarschijnlijk wordt het ook weer geregeld door hormonen of iets dergelijks. En dan doen ze dat. En dat komt allemaal goed uit. Die beesten weten heus niet dat het winter wordt en dat het verstandig is om 3 maanden te gaan slapen. En dus voor die tijd zich vol te vreten met eikeltjes. Of wat doen ze ermee? Eekhoorntjes of zo. Weet ik veel. Zoiets. Dat weten ze niet, maar ze doen dat. Ze zijn verder niet bezorgd. En mijn kat die stond bij de deur te mouwen. En die wil die naar buiten. En dan gaan we naar buiten. Deur achter het beest dicht. En die maakt zich niet bezorgd of die wel weer naar binnen kan. En dan kan die niet naar binnen. Dus dan gaat hij achter de deur zitten wachten. En verder niks om na te denken. Te geen verstand. Nee, dus die gaat gewoon zitten. En wachten tot de deur open gaat. En niet van duurt het nou nog lang. Of gewoon zitten wachten. Dat is als je dom bent. Ik heb ook mensen gekend die dom... Ik mag het niet vertellen. Maar die zaten de hele dag om een hoekje van het terrein. Op een stoeltje of waar ze maar op zaten. Alleen maar de hele dag zo. En dan zei de baas, wil je mijn auto wassen? En dan zei hij, dat kan ik niet doen. Waarom dan niet? Ja, ik moest toch op het terrein passen. Ja. En die zit daar dan de hele dag niks te doen. Krijgt er nog voor betaald ook. Als bewaker. Nee. En als je toch niet denkt, dan heb je ook geen zorgen of niks. En dat is het extreme voorbeeld aan de negatieve kant. Maar aan de andere kant, dat heet dan positief, daar heb je het probleem van mensen die overal problemen in zien. Dat heet leven en beren op de weg. Omdat ze zich kunnen voorstellen wat er allemaal fout kan gaan. En dat werkt erg verlammend op de ondernemingslust, zal ik maar zeggen. Toch? Dus soms denken we dan, was ik maar dom en niet zo knap. Ja, zoiets. Ik denk het wel eens hoor. Was ik maar dom, had je geen probleem. Mensen dom, hebben geen probleem. En een enkeling, ik geef toe, sommige mensen zijn niet dom, maar die zijn zo verstandig om zich geen zorgen te maken, omdat ze denken, komt tijd, komt raad. Dan los ik dat later wel op. Die hebben zoveel zelfvertrouwen dat ze zeggen, nou, als het misgaat, doe maar. Dan zie ik wel weer verder. Wie dan leeft, die dan zorgt. Dat noemen wij dan weer oppervlakkigheid. Maar soms is dat ook wel handig. Dat is ook een levenshouding. Enzovoorts. Maar als je van je problemen al wil, van je gedachten die je, enzovoorts, wat het ook wezen mag, want ik hou met opzet wat luchtig, dan, vroeger ging je dan als je Rooms was tenminste, dan kon je naar de kapelaan of naar wie je maar kon, en dan kon je je hart luchten. Ik zal niet zeggen dat het niks kostte. Maar ik moet wel zeggen, tegenwoordig moet je daarvoor naar de psychiater. Nou ja, daar kun je je tegen verzekeren, daar schijnt het. Heb je dat nog? En dan mag je op de divan gaan liggen, hebben ze mij verteld. En dan Er zit dus zo'n man bij met, schijnt het, dat weet ik uit de films, weet je wel. Met een potlood en een bloknootje. En, ja, en ja, vertel me verder. Ja, ja, ja. Ja, dan, ja, ga maar door. Ja. En, ja, uw tijd is om, u kunt wel gaan. Dat is, enzovoort. De volgende afspraak is wanneer het maar is, enzovoort. En dat is het dan. Die mannen kosten een paar honderd euro per uur. Maar goed. En dan kun je je hart luchten. En ik spot er een beetje mee. Maar de andere kant van het verhaal is, de zeer positieve kant van het verhaal is, dat is de functie ervan, dat als je in staat bent om je problematiek, dat was het, was dit onder woorden te brengen, dan heb je het al in banen geleid. Dan heb je het al teruggebracht binnen een bepaald kader enzovoorts. En dat helpt wel. Alleen ik zou nooit die psychiater willen wezen, want dan moet je al die verhalen aanhoren. En onthouden waar je gebleven bent en de volgende keer weer verder. Enzovoorts. Maar sommige dingen lossen zich daarmee vanzelf op. Wat is dan uw probleem? Wat, zeg dat eens. Ik weet wel, dat is het probleem. Maar breng het eens onder woorden. Ik moet er wel bij zeggen dat dat tevens gevaarlijk is natuurlijk ook. Hè? Dus misschien is het toch goed dat er iemand bij is om het eventueel een beetje te sturen. Want als je het in een bepaalde vorm giet, ook voor jezelf, dan ligt het daarmee vast. Het komt wel eens wezen dat je je problemen ergens gelegd hebt of een oplossing zoekt in een richting waar je dat beter niet kunt hebben. Het is een gecompliceerde aangelegenheid. Maar ja, is uw leven vol van moeite en zorgen, zongende, zingende zusjes? En de tweede regel luidde dus, zeg het, om bij de zet te blijven, zeg het aan Jezus. En dan nog een keer zo'n zin, en dan zeg het aan Jezus alleen. En dan het refrein, zeg het aan Jezus. Tell it to Jesus, enzovoort. Dat is ook zo, ja. Of hij er dan wat aan doet, ik zou het niet kunnen zeggen. Nee, dat weet ik niet. Misschien. Ik weet alleen dat de Heer in het verborgene werkt. Dus wat moet ik zeggen? Of verklappen? Of weet ik niet. Ik denk dat het heel verstandig is om je zorgen, je noden, wat het maar is, je moeite en je zorgen aan de Heer bekend te maken. In alle oprechtheid. Ja. Om erover te praten, om het uit te spreken. En het, dat is het dan. Breng ze bij Jezus en laat ze daar, is een van de regels. Dat is weer uit een andere lied. Uit een ander lied. Maar toch, dat is waar het in essentie om gaat. En dat is, natuurlijk is dat de negatieve kant van het verhaal. Want er is een andere kant en die zegt dat als een gebed van ons is naar de wil van God, dat hij dat gebed dan verhoort. Daarna blijft de vraag over, maar als het naar de wil van God is en wij bidden er niet om, geeft hij ons dan toch wat hij, ook zonder dat wij het vragen. En dan moet ik u zeggen, nou dat zou ik niet met zekerheid durven zeggen, of dat zo is, maar hij dringt ons ook niks op. Dus als wij het niet, iets niet willen, nou dan niet. Wel even onder de genade. Het heeft wel consequenties. Ja. Terug in vers 18 van Efeze 6 lezen wij, met alle bidding en smeking biddende. Met opzet gebruikt de man dus drie woorden om een klemtoon op te leggen. Met alle bidding en smeking biddende. Dat eerste kan je overslaan, dus ook gewoon biddende te alle tijd. En de rest is alleen maar om het zwaarder te maken. Met alle bidding, elke betekent dat, hè? Met elke bidding en smeking biddende te allen tijd in de geest. Te allen tijd betekent niet altijd. Te allen tijd betekent bij elke gelegenheid. Als je dus bidt, is het bidden in de geest en tot het zelfverwakende met alle gedurigheid en smeking voor al de heiligen. Ik ken de uitdrukking bid zonder ophouden, maar ik begrijp dat dat woord bidden maar niet betekent hardop spreken of zo. Hè? Dat had ik u nog niet gezegd. En hier is er ook niet meteen aanleiding toe. Maar de uitdrukking bid zonder ophouden. Dan of het is volstrekt onmogelijk. Of het woord bidden heeft een veel bredere betekenis dan die wij eraan geven. En dat laatste is natuurlijk zo. Want dan moet ik u toch zeggen. Dat bidden, aangezien het het meest kenmerkende is van een gelovige, het is het meest kenmerkende voor wat hij doet, wordt de term gebruikt voor het geheel van het christelijk leven. Was ik duidelijk? Dat betekent heel het leven wordt geacht een gebed te zijn. En dat betekent dan weer dat hele leven van een gelovige geacht wordt afhankelijk te zijn van God. Het is één grote vraag van God aan God om onze levens te vullen en ons te geven wat wij nodig hebben enzovoort. Het is een levenshouding. Dat wordt aangeduid met bidden. Dat is één term voor het geheel. Dat is een stijlfiguur. Daar is ook verder niks moeilijks aan. En de andere verklaring voor de uitdrukking is er niet. En hier heet het met alle bidding en smeking biddende te allen tijd. U weet, tijd is synoniem met gelegenheid. Van de tijden en gelegenheden heet het dan. Heb je niet voor nodig dat we nu schrijven enzovoorts. En te allen tijd betekent bij elke gelegenheid. In de geest. En voor dat doel, voor het gebed, wakende met alle gedurigheid en smeking. En dan voor al de heiligen. De hoofdzin is gewoon biddende voor al de heiligen. En de rest is toelichting. Wat las ik nou in de krant? Het ging over een percentage Nederlanders. Percentage Nederlanders dat niet in staat was begrijpend te lezen. Daar maak ik me ook ernstig zorgen over. Maar ik heb een andere opmerking en die heb ik niet gelezen. Dat is men is kennelijk ook niet in staat om begrijpend te schrijven. Dat geldt ook voor de journalisten die dit schreven. Dat meen ik serieus. En om begrijpend te spreken, er zijn er maar heel weinig op radio en televisie die begrijpend spreken, die volzinnen uitspreken. Met onderwerp gezegd, leidend voorwerp en dat soort dingen meer. Ze gooien maar wat woorden eruit. En als ze dat zo snel niet, want vooral moet het heel snel. Ze praten allemaal heel snel, dus ze kunnen er niet bij. En dan, want ze zijn bang onderbroken te worden. Dan, als ze maar geluid produceren. En ze spreken, de woorden met drie lettergrepen is te veel. Dat wordt allemaal afgekort, dat wordt allemaal. Hoe lang dat al gaande is, weet ik ook niet. Maar ik vind het verschrikkelijk. Ze praten ook onverstaanbaar. Dus hoezo begrijpend lezen? Laten ze eerst eens begrijpend schrijven. Ik moet heel vaak een zin terug van, wat bedoelen ze nu? Waar gaat dit over? En er staat er zo'n bepaling ertussenin. Waar hoort die bij? Bij dit deel van de zin of bij dat deel van de zin? Waar hebben ze het eigenlijk over? En dan moet je al in het onderwerp thuis zijn om het te begrijpen. Nee, nog erger is natuurlijk dat je krijgt een verslag van een sportwedstrijd zonder dat ze erbij vertellen over welke sport het eigenlijk ging. Dat heb ik elke maandag wel minstens één keer, zo na het weekend. Echt wel. Dan staat het er niet bij. Maar serieus. Dan denk ik, waar hebben ze die vredesnaam over? Was dat voetbal? Handbal? Ben ik het? Iets met een bal waarschijnlijk, maar ik begrijp er geen bal van. Ja. Nou ja. Ik heb daar grote moeite mee. En ja. En andersom hoor ik wel eens van mensen die dan zeggen... Tegen mij zeggen ze dan... Ja, maar van jou heb ik lezen geleerd. Maar dat had je op school moeten leren of zo. Of thuis. Gewoon. Omdat je ouders netjes Nederlands spreken... of omdat op de radio of televisie... fatsoenlijke teksten geproduceerd worden. Maar dat doen ze niet meer. Dat is helemaal uit. Wat dat toch is... Als je geen spraakgebrek hebt, mag je sowieso niet voor de radio. Nou ja, ik overdrijf het wat, maar let maar op. Let maar op. Nou. Doe maar. Dus de hoofdzin is... Biddende voor al de heiligen. En dat biddende wordt versterkt door... Met alle biddingen smeking... En hoezo, wanneer, nou ja, bij elke gelegenheid en gedurig wakende enzovoort. Alert zijn enzovoort. En zo komt zijn zin echt goed overeen met... laat al die, werp al die bekommernis op hem, of hoe dat maar heette in het volgende Bijbelboek. Maar laat uw begeerte in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God enzovoort. Spreek met de Heer, maar eigenlijk leef met de Heer. Want dat heb ik geprobeerd u te zeggen. Dat woord bidden, zoek het maar op in uw Bijbel. Het woord bidden heeft echt in het algemeen die strekking. Omdat het bidden is het antwoord geven eigenlijk op het woord van God. Begrijp je me goed, ik drijf er ook wel eens de spot mee. Want ik ben van mening dat het spreken tot God niet het meest kenmerkende is voor een gelovige. Ik vind dat zelfs soms juist een uitdrukking van ongeloof. Bidden, zeker. Omdat het meest kenmerkende zou zijn precies andersom. Namelijk dat wij luisteren naar wat God te zeggen heeft. Toch? Bidden doen stokongelovige mensen. Als de nood maar het hoogst is, zal ik maar zeggen. Nood leert bidden, staat er in mijn woordenboek. In Nederlandse zegswijze. Nood leert bidden. Ja, tot wie dan? Maar christendom is christendom omdat men luistert naar, gehoor geeft aan... Gehoorzaamd is dan eigenlijk het mooiste woord. Gehoor geeft aan het woord van God. En dan, als daarop volgt gebed, is dat een antwoord op wat God gesproken heeft. En in rust zeg ik altijd, moet je die knop niet indrukken. Maar niemand kent die dingen meer, geloof ik. Een walkie talkie, of hoe heet zo'n ding? Of een bakkie, je weet wel, die zendknop. En ik roep al tientallen jaren, ja, als je die knop ingedrukt houdt, dan hoor je niks. Dan ben je ook onbereikbaar. Je moet er vanaf blijven, je moet luisteren naar wat medegedeeld wordt. En als je dan wat te zeggen hebt, dat is incidenteel. Maar de ruststand van die knop is uit. Dat wil zeggen, staat op ontvangen. En zo zou het met de gelovigen zijn dus eigenlijk. Vandaar, gebed is primair het antwoord op wat God gesproken heeft. Zo begint het ook in de Bijbel, hè? Met de roeping van Israël, zal ik maar zeggen. En Mozes krijgt de tekst mee en de Heer zegt tegen hem, lees het ze maar voor en vraag maar wat ze ervan vinden. Die moest dus gewoon aan het volk vragen, wat is hier op uw antwoord? En toen zeiden ze, al wat de Heere gesproken heeft, zullen wij doen. Dit is de volgorde. En anders moeten we naar Jacobus 3 of naar de prediker. Waar die allebei zeggen, God spreekt en wij luisteren. En als je tot God spreekt, laat uw woorden weinig zijn. Dat is Matthäus 5. Dat was de Heer Jezus die het zei. Laat uw woorden weinig zijn, want God heeft het voor het zeggen. Johannes zou gezegd hebben, want God is woord. Dat is wat hij doet, spreken. En we moeten hem niet in de reden vallen. Hebben jullie dat nog? We hebben niks in te brengen. We zouden naar hem luisteren. Maar, en tegen hem zeggen we, spreek Heer, want uw knecht hoort. De Bijbel is er echt wel duidelijk over, hoor. Alleen wij klemmen ons vast aan bepaalde uitspraken die we dan uit het verband rukken. Maar ik zal er een paar voorhouden. Over verhoring van gebed, toch? Goed. Dan heb ik om te beginnen Matteüs hoofdstuk 7. Vers 8. Die is algemeen bekend. Daar staat, want een ieder die bidt, die ontvangt. En die zoekt, die vindt. En die klopt, die zal opengedaan worden. Alleen je zal nog moeten begrijpen dat dit gemeld wordt, gezegd wordt, in de context van de zogeheten bergrede. En daarmee in de aankondiging van dat het koninkrijk der hemelen nabijgekomen is, enzovoorts. Zodat als je vraagt, wat zoek je dan? Het koninkrijk. Waar klop je dan? Ja, op de deur van dat koninkrijk, om zo te zeggen. Wat bid je dan? Eén bladzijde terug. Wat bid je dan? Uw koninkrijk komen. Dat is hoofdstuk 6, vers 10. Of als alternatief, u wil geschieden, maar dat is fundamenteel hetzelfde. Zie? Je moet het wel in de context lezen. En als je dat bidt, ja, zegt de Heer, dan word je verhoord. En zo is het maar net. Maar dat gaat dus om een gebed met betrekking tot de wil van God. En het is het antwoord op de aankondiging van dat koninkrijk sinds de eerste bladzijde van de Bijbel, tot en met Johannes de Doper dus, met zijn tekst, het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen, enzovoorts. In die context zou dat gelezen moeten worden. En ik ga even verder in de volgorde van hoe het in de Bijbel staat. Dat is makkelijker voor ons. Dat is Matteüs 21. Matteüs 21. Waar wij lezen in vers 22... En al wat gij zult begeren in het gebed, gelovende, zult gij ontvangen. Al wat gij zult begeren in het gebed, gelovende, zult gij ontvangen. Waarom ontvangen? Wij zijn toch gelovigen, en waarom ontvangen wij dan niet? Waar dacht u wat geloven betekent hier? In zo'n zin, zo ertussen. Gelovende. Dat wil zeggen, geloven is vertrouwen op of in het medegedeelde. En als men begeert, bidt, dat is eigenlijk twee woorden voor, hè, begeren en gebed. Als men bidt voor hetgeen beloofd was, ja, dat wordt verhoord uiteraard. God biedt iets aan, hij overdrijft iets, maar hij belooft het. Hij biedt het dus aan. En dat neem je dan aan in het gebed. Zie? En dat is het dan. Natuurlijk wordt dat verhoord. Maar het is niet maar in het wilde weg. En dat hoef ik niet uit te leggen, want dat weet iedereen. Je kunt in het wilde weg wel wat bidden, maar ik ken er zelfs die een cursus gevolgd hebben in efficiënt bidden. Serieus. Er werd geadverteerd. Het kostte een paar centen, zeg ik. Maar dan heb je wat schijnbaar. Tactisch bidden, daar word ik mee overvallen. Nog steeds via Facebook, geloof ik. Ik weet niet precies, maar zoiets. Er staat er een naam bij van een dame. Maar die heb ik nooit helemaal gelezen. Want voor die tijd heb ik hem al gedelete. Maar Dat strategisch bidden heet dat. En dan moeten we allemaal over de hele wereld bidden voor wat de juffrouw ons aanreikt. Want dan is het idee dat de Heer, als wij het allemaal doen, als wij die actie ondernemen, dat de Heer wel reageert op onze demonstratie, op onze actie, op ons gebed of zo. Wat een onzin is dat toch? Hè? En toch, het wordt bloedserieus genomen. En die dame die dat allemaal doet, die neemt zichzelf ook heel erg serieus. Ja. En ik lach erom. Ja, wat moet je dan mee? Tegen protesteren? Dat helpt toch niks. Maar ik vind het waas. We weten allemaal dat het zo niet werkt. Bovendien komt heel wat gebed, van dat soort gebed komt voort uit gebrek aan kennis van de Bijbel. Dat komt misschien weer voort uit gebrek aan leesvaardigheid, maar toe maar. Ik denk het niet hoor, dat het daaruit voortkomt. Er zijn mensen die zeggen, bid voor de vrede van Jeruzalem, roepen ze nou ook in deze tijd. Bid voor de vrede van Jeruzalem. Ik moet u eerlijk zeggen, ik doe het niet. Ik kan het me ook niet permitteren, want ik ben van mening dat God het ons verboden heeft om dat te doen. Net als dat hij het aan Jeremia verbood en zei, en bid niet voor Jeruzalem, bid niet voor dit volk of deze stad ten goede, want ik zal u niet horen, enzovoorts. En dat staat er ook niet maar één keer. Zie? Want de Heer zal een oordeel brengen over een ongelovige Joodse natie en ongelovige Joodse stad. Dat zal hij ook doen met deze ongelovige Joodse natie en met deze Joodse stad. Nou, de stad sowieso, of hij nou Joods is of niet. Maar ja, en kan je wel zeggen, maar dat staat toch in de Bijbel? Dan is mijn eerste vraag, waar staat dat dan? Weet je dat ook nog toevallig? Dat is geen aardige vraag, dat weet ik. Maar ik bedoel, ken je de context? Welk Jeruzalem? Het Jeruzalem waar de stoelen des gerechts staan van het huis van David. De stoelen van de troon dus van David. Nou, die staat niet in dit Jeruzalem. Die komt er pas te staan in een volgend Jeruzalem. Dit Jeruzalem beleeft dat niet, want hier zal geen steen op steen gelaten worden. Pas als het herbouwd wordt in de dagen van de wederkomst van Christus, dan heb je dat Jeruzalem. En als je dan zegt, maar dan is het toch niet meer bedreigd, dan zeg ik ja, want dan pas zal het bedreigd worden door de volkeren van de opgang der zon dan wel van over de Eufraat, enzovoorts. Ja, en die legers zullen inderdaad niet verder komen dan Megiddo, dan Armageddon, en dat is Armageddon. Ja, dat weet ook niemand meer, want ze hebben een film gezien en ja. Ja, dat helpt niet om dingen te begrijpen. Maar dat is pas na de 70ste week van Daniël, nadat hij zijn voeten gezet heeft op de Lijfberg, nadat dit Jeruzalem verwoest is geworden, deze Joodse staat compleet verwoest is geworden, enzovoort. Ja, het is niet anders. Het staat in de Bijbel. Ik kan het niet helpen. Wat ik ervan vind, niks. Gaat mij niet aan. Dit is hoe het woord het zegt. Dus ja, of het erg is voor die mensen die daar nou wonen, ja. Erger is dat ze voor eeuwig verloren gaan, omdat ze ongelovigen zijn. Toch? Ja, en als ze dan toch gelovigen zijn en wedergeboren, waarom wonen ze dan in dat land? Ik zeg niet dat het niet mag, maar ik vraag alleen, waarom wonen ze daar dan? Ja, om het evangelie te brengen. Ja, dat vind ik een goede reden. Nee, dat vind ik ook echt, ja. Maar voor de rest heeft men daar in dat land niks te zoeken. Dat komt ons niet toe. Dat komt niemand toe. Nou ja, ons, u en ik. Maar onze tijd komt nog. Toch? Dat is later. Maar men kent die onderscheidingen niet in de Bijbel. Dus ja, dan houdt het op. Zie? Kortom, het gaat erom dat een gebed in overeenstemming zou zijn van de wil, met de wil van God. En in het algemeen is dan ook nog de gedachte dat de bidder die wil van God kent. Ik bedoel, als ik tegen de Heer zeg, Heer, hier, neem mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn aan u in, dan is dat omdat in Romeinen 12 staat, ik bid u door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichaam stelt tot levend, heilig, God, een welbehagelijk offer. En dan zeg ik, Heer, hier is het. Of als er staat, als ik zeg, spreek Heer, want uw knecht hoort, dan is het omdat in Jesaja 55 staat dat de Heer zegt, neig uw oor tot mij, hoort en uw ziel zal leven, enzovoorts. Nou, zegt u het dan maar. En als je de Heer niet kent en hij grijpt je, dan zeg je, wie zijt gij, Heere? En dan wordt je gebed verhoord. Deze was van Paulus, hè? Zeg het er maar bij voor de duidelijkheid. Zo gaat het. Ja. Een gebed hoort te zijn het antwoord op het woord van God en dus in overeenstemming met de wil van God. En dat staat hier dus ook. Gelovende staat erbij. Dan zult gij ontvangen. Dat komt overeen trouwens met Marcus. Hoofdstuk 11, waar staat in vers 24, daarom zeg ik u, alle dingen die gij biddende begeert, gelooft dat gij ze ontvangen zult en zij zullen u geworden. Maar geloven dat je ze ontvangt is niet maar vermoeden of jezelf wijs maken. Geloven blijft steeds geloof in het medegedeelde. En er zijn dingen die zijn ons niet medegedeeld. En dus je kunt er wel om vragen, om bidden, maar of je het ontvangt, ja, ja. Mijn idee is dat sommige mensen reden hebben om God te danken voor het feit dat hij hun gebeden niet verhoord heeft. Valt er wat aan uit te leggen? Ik denk het niet. Je doet er beter aan het belang over na te denken. Toch? Nou ja. Het zou verkeerd aflopen. Kijk. Het gebed van de Heer Jezus was, Vader, verlos mij uit deze uren. Dat is niet gebeurd. Maar hij zei er natuurlijk bij, want het is maar de helft van de gebed, hè? Maar hij zei erbij, toch niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En dat is wel gebeurd. Dus het gebed is toch verhoord. Nou ja, daar gaat het maar om, hè. Nou, nog wat, kan nog leven. In Lucas 11 lezen wij maar die hadden we al gelezen in Matthäus. Maar daar staat in Lucas 11 vers 9. En ik zeg u lieden, bid en u zal gegeven worden. Zoekt en gij zult vinden. Klopt en u zal opengedaan worden. Want een ieder die bidt, die ontvangt. En die zoekt, die vindt. En die klopt, die zal opengedaan worden. Maar allemaal in dezelfde context. Dat wil zeggen, onze Vader gaat hier aan vooraf. Het maakt dus hier ook onderdeel uit van de zogeheten bergreden. Al is hij dan maar heel kort hier samengevat. Maar dat is wel waar het over gaat. Waarom zou je trouwens tot God bidden? Het is toch omdat je gelooft dat hij wonderen doet, dat hij je wat geven kan wat je zelf niet kunt ontvangen. Dan is het toch logisch dat je vraagt om dingen waarvan je weet dat het in overeenstemming is met zijn wil. Waar nog bij komt, maar dat is de filosofische kant van de zaak. Gebed is in de eerste plaats de erkenning dat je wat nodig hebt en dat degene tot wie je bidt degene is die het geven kan. Dus het is toch een onderwerping aan degene tot wie je bidt. Het is een soort vernedering. En het probleem is dat men tegenwoordig geneigd is misschien wel om gebed te zien als het geven van een opdracht. Hoe krijgen we God zover dat hij doet wat wij willen?
Er wordt gebieden. Gebed wordt verhoord.
Ja, dan probeert men hem zover te krijgen dat hij zich onderwerpt aan onze wil. En dat is dus... Dat is dus de omgekeerde wereld. Ja. Het is andersom dus. Hè. Het moet andersom zijn. Gebed moet zijn onderwerping aan degene die wij als onze meerdere erkennen. En daarom heet het bij de prediker en ook bij Jacobus. Daarom zouden onze woorden weinig zijn. En dat is letterlijk wat de Heer dus ook zei ter introductie van het zogeheten Onze Vader. Dat staat er hier niet bij in Lucas 11, maar in Matthäus 5, of 6 is het inmiddels trouwens, Matthäus 6 staat het er wel bij. Laat die woorden weinig zijn, want de fariseeën die bidden lang en die denken dat de veelheid van woorden resultaat zou opleveren. En de Heer zegt, nou dat heeft God niet van nodig. Wie wel dan? Nou, Baal, en dan doet hij nog niet wat je wil. Vooral op de Karmel, weet u nog, met Elia op de Karmel. De God ganse dag, eet zoiets, bidden tot Baal. En die hoort niks. Die doet ook niks. En dan komt Elia en dan... En niet alleen bij Elia heb je dat, maar ook bij Daniel. Dat er iets staat van, en terwijl ik nog sprak, enzovoorts. Dan kwam de verhoring van het gebed. Zo gaat dat. Nou ja. Dan hebben wij Johannes 14. Dan zijn we al in de nacht dat hij verraden werd. Johannes 14. Vanaf vers 12. Voorwaar, zeg ik jullie, die in mij gelooft, de werken die ik doe, zal hij ook doen. En zal meerder doen dan deze, want ik ga heen tot mijn Vader. En zo wat gij begeren zult in mijn naam, dat zal ik doen. Opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt worden. Daar staat dus inderdaad dat het gebed tot de Vader vervuld wordt door de Zoon. En dat de Zoon het doen zal en geven zal. Maar dan wel wat wij begeren zullen in zijn naam. Dat wil zeggen namens hem. En ik hoop dat u begrijpt wat de uitdrukking betekent. Dat is toch begrijpend lezen altijd, hè? In zijn naam, dat betekent dat je iemand anders vertegenwoordigt. Ik kom in naam van, ik kom namens die en die. Je hebt namens die en die iets mede te delen of op te halen of wat je maar te doen hebt. En als je bidt in de naam van de Heer Jezus, betekent dus dat je met hem geïdentificeerd wordt als lid van Christus. Dat wil zeggen bij hem behorend. En dan kan het alleen maar gaan over zaken die het werk des Heeren, het werk Gods aangaan. Zie? En anders is het niet in zijn naam. En dan kun je wel zeggen aan het eind van je gebed in de naam van enzovoort. Maar wat betekent dat? Het gaat er niet om of je dat zegt. Het is zelfs de vraag of je dat wel weet of dat zo is. En om dat te vermijden kun je beter dan helemaal maar niks zeggen, toch? Of niet? Niet dat ik kritiek heb op iemand anders zijn gebed. En mensen moeten het zelf maar weten. Maar ik vertel u maar hoe dat in een Bijbelse context past. Of het namens hem is. Ja, als het al in overeenstemming is met zijn wil en je bent daarvan overtuigd, dan moet je dat vooral zo doen. En een goed advies mijnerzijds eigenlijk is ook deze: toch niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Toch? Want als je problemen, er staat dat je zorg, je bekommernissen, werpt al die bekommernissen op hem. Sommigen menen dat je ook de Heer moet vertellen hoe hij het voor jou moet oplossen. En ik ben daar zeer terughoudend in. Want ik denk dat hij misschien een betere oplossing heeft. En het kan natuurlijk ook nog zijn dat hij het beter vindt om het helemaal niet op te lossen. Dat kan ook. Dan moet je het ermee doen. Dat was met Paulus zo. Hè? Hij zegt, ik heb een doorn in het vlees. Ik heb 3 keer gebeden. En niet strategisch en wereldwijd. En zonder cursus ervoor gevolgd te hebben. Ik heb het is toch zo. Ik heb 3 keer gebeden en de Heer heeft tot mij gezegd, mijn genade is u genoeg. Want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Dus Paulus zegt, dus roem ik in mijn zwakheid. En dan kan je er wel voor bidden. Heer, geef mij kracht. Maar als het goed is en je wandelt naar de wil van de Heer. En dan geeft hij je kracht die je daarvoor nodig hebt. Dat is nou helemaal zo. Je kunt in plaats van te bidden om kracht, kun je ook zeggen, kun je de Heer danken dat je zijn belofte hebt daarvoor. Daar kun je het ook mee doen. Of dat moeilijker is, of ja, dat weet ik niet. Ik weet niet hoe u dat hebt. Ik kan het u niet zeggen. Maar ja, doe maar. Ik denk dat de Heer Jezus heel sterk was in het geloof en die bad ook. En die zat ook in problemen, die zag ook op tegen de loopbaan of een stuk van de loopbaan dat die niet nog vervullen moest. Dus ja, breng het bij de Heer. Hè? Breng het bij Jezus en laat ze daar. Maar als zo gij iets zult beginnen, in mijn naam. Maar dan moet het ook echt in zijn naam zijn. En zo staat het ook een bladzijde verder. In vers 7 van hoofdstuk 15. Indien gij in mij blijft. En indien mijn woorden in u blijven. Zo wat gij wilt, zult gij begeren en het zal u geschieden. Dat wil zeggen, zover wij in hem zijn. Ook in de praktijk. Ja, of je dat zelf kunt beoordelen, ik denk het niet, ik weet het niet. Maar dat doet er ook niet toe. Maar in die omstandigheid, zo wat gij wilt, zult gij begeren en het zal u geschieden. Dat is het. En hoe dat dan gebeurt, ja, weet ik het veel. Ik moet u dat natuurlijk allemaal niet vertellen. Ik moet trouwens ophouden ook nog. Maar het enige zinnige wat ik me kan herinneren is dat ik ooit en meerdere keren door omstandigheden tegen de Heer gezegd heb, Heer, ik weet het ook niet, maar als je mij gebruiken wil, dat schijnt zo te zijn, dat heb ik begrepen, dan ben ik daar, dan doe maar. Maar hoe het moet, weet ik niet. Ik zag het ook niet voor me. Nee, ik was 10, 11, 12 misschien. Ja, echt serieus. Ik kan het bewijzen zelfs, maar dat zo is. En hoe ik dat goed had moest, ik had geen flauw idee. En toch, de Heer heeft het wel verhoond, ja. En ja, of het naar wens is, dat weet ik ook niet. Of het naar zijn wens is, dat hoop ik dan maar. En of ik er blij mee ben, ja, ik ben er wel blij mee, ja. Ja. Ja, dan doe je tenminste wat zinnigs in een volstrekt ijdele wereld of zo. Toch? Je kunt oppervlakkig door het leven gaan en je maakt er wat van. En dan maar niet omkijken. Maar als ik omkijk, ik weet dat je niet moet omkijken. Maar als ik omkijk, denk ik, nou, ik heb toch wel wat gedaan. Het is toch wel, een boel onzin ook, maar tegelijkertijd ook een boel nuttige dingen, denk ik. Ja. En dat is niet mijn verdienste, echt niet. Maar het is wel gebedsverhoring. Maar hoe het moest, ik heb de Heer nooit gezegd, wilt u dit of dat voor me regelen, of wilt u dat zo, of ik heb een plan en kunt u dat. Never. Echt niet, principieel niet, nooit. Want ja, moet ik de Heer adviseren over hoe hij zijn werk moet doen? Nee, toch? Nee. Je hoopt alleen dat dat wat in je agenda terecht komt, bij wijze van spreken, of dat wat op je bordje komt, dat goed komt. En dat heb ik weer wel eens verteld. Ja, dat gebeurt betrekkelijk regelmatig wel. Van ja, er zijn omstandigheden dat een mens ook aangrijpt, op wat voor wijze dan ook. En misschien ook niet, maar dan nog is het goed te beseffen waar je mee bezig bent. Dat dan wel. En dat, ik denk dat dat voor ieder van ons zou moeten gelden. Maar het idee van als er wat is, dan, dan heb je een lijn naar boven en dan vraag je de heer wat en dan voorziet hij daarin. Iedereen weet dat dat niet waar is. Je kunt jezelf dat wel wijsmaken, maar er zijn mensen die hebben het over de kracht van het gebed, omdat ze een tekst hebben, het gebed van een rechtvaardige vermag veel. En omdat vermag, dat lezen ze alsof het de kracht is van het gebed. Maar die schakelen in die heel die gedachte aan God uit. Die denken dat het de kracht is van die mindset van zoveel mensen tegelijk, dat we gezamenlijk bidden, dan komt het goed. Alsof het helemaal niet gaat over we bidden tot God en die verhoort het. Die schakelen hem uit alsof het een soort kracht is die wij ontwikkelen en dan komt het goed. En zo praten ze ook over geloof. We hebben geloof voor dit of dat. En als wij allemaal maar geloven dat het gaat gebeuren, dan gaat het ook gebeuren. Dan heeft God er ineens niks meer mee van doen. En toch is het een wijdverbreid jargon, hoor. Tegenwoordig. Maar dat is niet waar. Eigenlijk heeft dat de spiritistische achtergrond, deze hele redenering. Want die kom je ook buiten het christendom tegen. Maar dit is absoluut niet een Bijbels ding. Het valt ook niet onder het begrip gebed. Wat eronder valt is dat we ons afhankelijk weten, maar ook stellen bewust van God. Dat doen wij door eventueel hardop te spreken en onze gedachten en inderdaad onze bekommernis, hoe heet dat, uit te spreken, eventueel. En als je helemaal onbekommerd bent, dan is het nuttig om te danken dat het zo is, toch? Ja, het wordt vanzelf weer anders, denk ik wel eens. Nee, dat zegt de prediker, maar goed. En we zullen dat dus ook nu doen. We zullen de Heer danken voor deze avond. Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, dat we in alle vrijmoedigheid mogen ingaan op uw uitnodiging om tot u te komen in de eerste plaats te luisteren naar wat u ons te zeggen hebt. En wat u ons te zeggen hebt, dat handelt over u. Het werk dat u in de loop van de eeuwen gedaan hebt. Een werk ook waaraan wij deel hebben gekregen toen wij ons daaraan en daarmee aan dat woord onderwierpen in het geloof. Wij danken u daarom dat we als uw kinderen door het leven mogen gaan. In het besef dat deze wereld inderdaad de onze niet meer is. Maar ook in het besef dat we uw kinderen, uw dienstknechten zijn. En dat we onderweg zijn naar onze zoonstelling in de toekomst. Ten einde een onvergankelijke erfenis van u te ontvangen. Niet omdat wij dat verdienen, niet omdat wij het bedacht hebben, maar omdat u ons dat belooft in uw woord. Daarom, wij willen u dankzeggen dat we mogen uitzien naar de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker. Mogen uitzien alsnog naar de openbaring van dat koninkrijk wat zoveel eeuwen inmiddels verborgen gebleven is. Maar niettemin dat koninkrijk waarvan wij de eerstelingen geworden zijn. En daarom, Vader, bevelen we ons bij u aan. In het vertrouwen dat u dat goede werk dat u in ons begonnen hebt, voleindigen zult, in overeenstemming met uw beloften, tot op de dag van Christus. Amen.